Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Van veel mannen die in Amsterdam van betekenis zijn geweest, kennen wij de namen. Dat geldt niet voor vrouwen. Hun rol is onbekender en hun namen kennen we nauwelijks. De zaak Muurbloem wil daar graag verandering in brengen. Zij willen al deze vergeten vrouwen vindbaar, voelbaar en zichtbaar maken in de stad. Radio Steunkous sluit zich daarbij aan en wil in deze maand in de serie Vergeten Vrouwen aandacht schenken aan bijzondere pioniers die veel voor Amsterdam hebben gedaan.
We starten onze serie met een bezoek aan twee van de drie oprichters van de zaak Muurbloem, Clara en Maria. De initiatiefnemers vertellen niet alleen over de noodzaak van de zaak Muurbloem, maar ook over zichzelf, over hun jeugd, welke vrouw voor hen een voorbeeld was en zij zoomen in op Anna Rijnvaan, een belangrijke grondlegger van de Nederlandse verpleging. Een vrouw die bij uitstek een monument in de stad verdient.
We hebben afgesproken met Clara en Maria in Amsterdam-West op het Wilhelmina Gasthuisterrein. De twee vrouwen delen de overtuiging dat herkenning in de mensen die je in de openbare ruimte ziet je zelfvertrouwen versterkt en je inspireert. Onder de schaduw van de bomen, links naast de ingang van het poortgebouw naar het oude ziekenhuisterrein, steekt Maria van Wal.
Ik ben Maria Dubbeldam en dit is Clara
Kroes. Hallo. En we zijn van de zaak Muurbloem.
Ik ben nu met pensioen. Ik heb altijd voor begeleidster geweest bij mensen met een verstandelijke handicap op een dagcentrum. Dus eigenlijk mocht ik altijd leuke dingen doen. En niet de verzorgende dingen, want als je op een woning doe je de verzorgende dingen. En op een dagcentrum mag je de leuke dingen doen. Koekjes bakken en leuke dingen maken en zo. En wandelen. Dus ik heb eigenlijk altijd gevonden dat ik een heel leuk beroep had. En nu ben ik dus bij de zaak Muurbloem. En, nou ja.
Ik ben Clara Kroes. Ik ben prepensioen. En dat zorgt ervoor dat ik heel veel tijd heb om nu lekker met de zaak Muurbloem bezig te zijn. Feminisme is namelijk toch echt wel iets wat een rode draad in mijn leven is. Toen ik 20 was, heb ik met vriendinnen een meidenblad opgezet. En dat blad had de naam Qua Meid. Want je hebt Qua Jongens, maar wij waren er Qua Meiden. Dus het is eigenlijk voor mij heel logisch, nu ik niet meer werk, om ook weer die oude passie voor vrouwen weer op te pakken. En dan ben ik bij de zaak Muurbloem. Nou, zit ik helemaal goed.
Muurbloem, dat wordt altijd geassocieerd met iemand die, dus een vrouw die niet gezien is, wordt. En eigenlijk willen wij juist vrouwen laten zien. En net zoals Anna Rijnvaan, in openbare ruimtes.
Mm-hmm. Ja, wij vertellen eigenlijk die verhalen van die vrouwen weer. We zoeken ze uit en we vertellen ze opnieuw en dat kan zijn in de vorm van een herinneringsbord, maar het kan ook zijn in de vorm van een vrouwenwandeling die we hier op het terrein gaan ontwikkelen. We zoeken altijd manieren om die vrouwen hun verhaal weer te vertellen.
Een lezing van een aantal jaren geleden bracht beide vrouwen op het idee om de zaak Muurbloem te starten.
Het is ontstaan toen hier op het, bij het Salon Jeltje een lezing was over vergeten vrouwen. En daar dacht ik van, oh interessant, ik ben nu met pensioen, dan kan ik dat soort dingetjes doen. Dus en toen zat er iemand naast me en die zei van, vind je ook niet dat hier te veel mannen zijn? Want inderdaad, je hebt hier heel veel neurologen, er hangen grote borden en een foto erop. Maar waar zijn die vrouwen?
Ja, we staan hier dus op het WG-terrein, het is een ziekenhuisterrein. En de mannen die hier hebben gewerkt, nou, die worden herdacht in straatnamen, in borden. Maar de vrouwen, al die verpleegsters, daar vind je helemaal niks meer van terug. Nou, dat vonden we te gek.
Herdenkingsmonumenten voor vrouwen ontbraken. Dat vonden Clara en Maria te gek. Dus gingen ze zelf op zoek naar de vrouwen die van betekenis waren geweest. En zo stuitten zij op Anna Rijnvaan.
Clara knipt regelmatig takjes weg die voor het herdenkingsbord groeien. Achter het bord, in de gevel van het poortgebouw, is ook een klein stenen gezichtje van haar te zien. Een leuk detail: Anna woonde na haar pensionering aan de overkant van het poortgebouw en had dus dagelijks haar eigen monument kunnen bezoeken.
Dan haal ik eventjes de struiken weg om ons bord heen. Het is dus een herdenkingsbord voor Anna Rijnvaan. En Anna Rijnvaan is een vrouw die leefde in 1844 tot 1920. En we vonden het zo leuk om dan dit bord te laten maken door een jongere van nu. Het is een meisje van 15 jaar, zit op de VMBO-school, het Huygens College hier op het terrein. En zij heeft dit herinneringsbord helemaal vormgegeven. En dat zie je ook wel, want er zitten allemaal hele leuke moderne elementen in. Dit is, het is in ieder geval geen saai grijs portret, hè, wat je eigenlijk zou verwachten van een herinneringsbord.
De dames zorgen eerst dat ze zelf genoeg te weten komen over iemand.
Ze was niet alleen de eerste verpleegkundige directrice, maar zij heeft ook heel zoveel gedaan voor de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld dat een ziekenzaal best wel gezellig is tegenwoordig met bloemen en met een, met boeken en allemaal een beetje gezellige dingen, koffie. Dat is aan haar te danken. Want zij merkte dat mensen, patiënten sneller genezen als ze ook in een prettige huiselijke omgeving worden verpleegd. En ze heeft er natuurlijk voor gezorgd dat verpleegkunde een echt beroep is geworden waar je ook geld mee kunt verdienen. Daarvoor werd het gedaan door leken.
Maar ze willen ook graag dat de jongere generatie betrokken raakt.
Ik vind het dan wel leuk, weet je, oude vrouwen die, dat zijn Maria en ik, gepensioneerden, die iets vertellen over vrouwen die 100 jaar geleden leefden. Maar we vinden het altijd leuker om de nieuwe generatie, om die iets te laten doen met het verhaal, dat die het verbeelden.
Ze zijn naar het Huygens College gegaan en hebben studenten over Anna Rijnvaan verteld.
En dus we zijn met het verhaal van Anna Rijnvaan, die van haar vader niet mocht worden wie ze wou worden. Want ze mocht niet. Ze was een deftige dame. Ze was helemaal voorbestemd om te gaan trouwen. Maar Anna die had die passie voor verpleegkunde. Die wilde dat gaan worden. En dan ging ze tegen de zin van haar vader. Ging ze 's nachts het huis uit.
Stiekem het huis uit.
Om dan toch zieken te verzorgen en te verplegen. Ze heeft laten zien dat ze heel standvastig in was. Toen ze uiteindelijk haar diploma kreeg en ziekenverzorgster kon worden, heeft ze ook dreigbrieven ontvangen. En dat zijn allemaal elementen die jongeren nu ook aanspreken. Want op een VMBO-school zijn ook heel veel jongeren die een passie voor iets hebben, maar ook niet weten hoe ze dat gaan bereiken. Die ook soms ouders hebben, die ook andere plannen met hun hebben. En door zo'n verhaal te vertellen, hoop je in ieder geval heel veel power te geven aan die meiden. Om te gaan blijven staan voor wie ze zijn en wat ze willen. Je moet geloven in je dromen, dat je die moet waarmaken. Dus we hebben dat verhaal verteld en we hebben toen gevraagd aan de jongeren van: wil je dat verbeelden?
Er zijn toen een aantal borden gemaakt, die hebben in de hallen gehangen. En daar hebben ze, het publiek kon een keuze maken. En we waren heel erg blij eigenlijk dat het want er waren heel veel jongens in die klas. Dat het juist een meisje was die de meeste stemmen had.
Het bord dat gemaakt is door de toen 15-jarige Jill Ruiter wint de stemming.
Volgens mij snap je ook wel waarom. Want het verhaal is heel mooi verbeeld van Anna Rijnvaan.
En we horen wat er op het uitverkoren bord te zien is.
Want je ziet inderdaad aan de linkerkant zie je het portret van Anna Rijnvaan. Maar dat is absoluut niet een saai naar portret. Maar het is helemaal met kleuren en patronen opgevrolijkt. Want we hadden de jongen van tevoren meegenomen naar dit plekje. En ik vind ook eigenlijk dat de patronen die je in de bladeren van het groen om het bord heen ziet, die zie je ook terug in het ontwerp om Anna Rijnvaan heen. En dan aan de rechterkant zie je dan inderdaad een ziekenzaal zoals die vroeger was. Maar dan wel opgeleukt, want er hangt natuurlijk opeens een ontzettend leuke IKEA-lamp in. En er staat zelfs een fles wijn op tafel en er zijn plantjes toegevoegd. He, op die manier is er echt een beetje gespeeld, dus een knipoog aan het verhaal gegeven. Het ziet er niet uit als een zuster zoals je een verpleegster kent. Ze heeft een groen hoedje op met hele, ja, ik zou bijna zeggen, eigentijdse Afrikaanse patronen erin. En dat zie je ook in de jurk die ze aan heeft. Dat is ook met paars en groen en geel en roze, hele grillige patronen. Het, ja, doet mij eigenlijk heel erg denken aan Afrikaanse patronen.
Ja, alhoewel ze toch wel lijkt alsof ze toch wel een soort zustersdingetje op heeft. Tenminste, op een of andere manier schijnt dat er toch nog wel doorheen.
Ik weet wel dat ze op de enige foto die we van haar konden vinden, en die heeft model gestaan voor deze foto, dat ze daar heel streng kijkt. En dat deze Anne Rijnvaan ietsje vrolijker kijkt. Want ze hebben dat ook een beetje met een beetje opgeleukt, zeg maar.
In 2023 is het bord groots onthuld.
Maar Jill was in ieder geval aaptrots dat haar ontwerp gekozen werd. En we hebben het ook toen onthuld met alle leerlingen van het Huygens College. En de moeder van Jill was er ook bij. En ik kan me nog herinneren dat de moeder van Jill toen heel erg zei van, oh, maar ik wist niet dat het zoiets was, een bord wat gewoon voor de eeuwigheid staat. Ze dacht veel meer dat het kennelijk
tijdelijk iets was.
Ja, iets tijdelijk, een heel papier of zo, wat dan eventjes aan een boom gespijkerd was. Dus ja, de moeder was erg trots op haar dochter.
Voor de dames is het duidelijk. Anne Rijnvaan is een prachtig voorbeeld van een sterke vrouw die haar eigen keuzes wist te maken.
Maar uiteindelijk gaat het om jouw keuze, wat jij wil. En daar moet je voor gaan. En nou ja, daar is zij een prachtig voorbeeld van.
Ja, precies.
Een welverdiende ode aan deze pionier in de zorg. Maar als de beide vrouwen een ode aan zichzelf zouden moeten brengen, hoe zou die er dan uitzien?
Raar is dat, hè? Maar dat vind ik best wel moeilijk.
Ja, dat vind ik ook.
Want we zijn heel erg inderdaad voor vrouwen dat ze zichtbaar zijn en dat ze trots moeten zijn op hun werk. Maar als je zegt van een ode aan mezelf, ja, dat vind ik best heel moeilijk. Ik zou wel een ode aan Maria kunnen doen. Dat zou ik heel makkelijk vinden. Maria is namelijk zo een inspiratiebron voor mij. Omdat ze altijd lacht en altijd overal iets in ziet. Of het nou een veertje is op de grond of meer een vrouwennaam. Ze komt altijd met allerlei ideeën aan. Ze is heel feministisch. Ik ben ook altijd heel blij hoe ze haar eigen kleindochter een piratenpak daarvoor maakt. Zodat je inderdaad ook als meisje, als klein meisje nu, niet alleen maar in die prinsessenrol, maar dat je ook iemand anders mag zijn. Ook even dat andere. En nou, dat is bij Maria in goede handen. En ze maakt prachtige dingen, want ze is zelf ook kunstenares. Mooie beeldhouwwerken, mooie schilderijen.
Maar ik ben gewoon een amateur, hoor.
Nee, echt wel meer dan dat. Ja. Gelukkig is in mijn leven.
Ja. Nou, dan heb jij even kunnen nadenken en al die complimenten kunnen
doen. Nou ja, zij verwoordt het allemaal. Zij, mensen, ja. Ik weet niet, kom ik altijd met ideeën, maar in ieder geval, ze maakt het weer helemaal mooi, zou ik maar zeggen. Jij organiseert het helemaal. Dus waarschijnlijk vandaar die aanvulling of zo.
In de zaak Muurbloem vullen de beide vrouwen elkaar aan. Ze werken beiden niet vanuit de gedachte ja maar altijd ja en. Nieuwe ideeën voor ouders aan vergeten vrouwen krijgen zij tijdens lezingen, het lezen van boeken of gewoon door over een begraafplaats te wandelen. Zo ook de ode die zij maakten aan de paleontoloog Antje Schreuder.
Die ontdekte ik op een begraafplaats. En daar stond dat ze dus een paleontoloog was. En eigenlijk in haar tijd heel erg bekend was, internationaal. En dan dacht ik, Antje Schreuder, dus thuiskomend op Wikipedia gekeken. Dus er was geen Wikipedia van haar. En
dan gaat er bij ons een soort trigger aan van, jeetje, maar wie was ze dan? En dan gaan we heel erg zoeken in allerlei archieven. En dan blijkt er natuurlijk toch wel iets te vinden van zo'n vrouw. Want zo'n vrouw is natuurlijk niet voor niets vroeger zo ontzettend belangrijk geweest. En dan zoeken we dat uit. En nou, we hebben ervoor gezorgd dat ze een Wikipedia-pagina heeft. Dus als je nu iets wil weten over Antje Schreuder, dan is er een mooie Wikipedia-pagina. Toen was dat project van het Amsterdam Museum met de odes. Ze hebben een ode geschreven aan Antje Schreuder. Toen hebben we ook bedacht van ja, een ode, dat is weer tekst. We willen ook zo graag iets anders dan alleen maar teksten. Hebben we met de scholieren van het Huygens College, het VMBO-school, opnieuw contact gezocht. En hebben we met de leerlingen van de mode hebben we een heel groot wandkleed gemaakt over Antje Schreuder. En dat wandkleed heeft gehangen in het museum.
Het museum van Amsterdam.
Nou ja, zo gaat dat. Het is eigenlijk altijd een beetje bij toeval. Je hebt hier ook op het terrein heel veel van die kastjes met oude boeken en tijdschriften die mensen hebben gelezen, maar dan weer doorgeven voor een nieuwe lezer. Nou, daar vinden we ook dan soms een heel klein artikeltje waar een naam van een vrouw in voorkomt. Dat we denken van, goh, hebben we nog nooit van gehoord. Maar zo te horen is het wel een interessante vrouw. Nou, dan gaan we dat uitzoeken.
Zo te horen, ideeën genoeg voor odes aan vrouwen. Maar waar komt hun gedrevenheid vandaan om vrouwen in de publieke ruimte zichtbaar te maken? Waren hun moeders ook feministisch?
Mijn moeder was gewoon een huisvrouw. En toen mijn vader kwam te overlijden, toen ging ze heel actief, ging ze vrijwilligerswerk doen. Heel veel, ja. Toen werd ze heel actief. Ik had eerst altijd zo'n moeilijke moeder-dochterverhouding altijd. Dat was altijd altijd heel erg moeilijk. En het is later is dat anders geworden. Ook toen ik een kind kreeg, toen ging het anders worden. Nee, zij ging anders naar mij kijken. Ja. Nee, ze was geen feminist. Mijn moeder was geen feminist. Nee. Ik wel. Ik had het wel. Dus daarom hadden wij dat altijd een beetje moeilijk met z'n tweetjes. Nou ja, god. Ik ging naar de huisartsschool en mijn broer die ging naar de HBS. Dus ik had altijd, op een gegeven moment inderdaad op de huisartsschool had je zo'n bord met zo'n iemand die achter, je moet niet achter de afwas blijven. Zo'n feministisch dingetje waar ik dacht van, oh ja, nou wat je nu zei van, dat jouw moeder leerde van, dat je altijd voor jezelf, ik had toen zoiets van, ik moet gewoon altijd zorgen voor mezelf kunnen zorgen. Dan ben ik altijd missen. Zo is dat gegroeid of zo. En ik heb ook altijd iets gehad van, ik ben niet dom. Ik kan meer. Dus ik heb inderdaad allerlei opleidingen gedaan totdat ik 36 was. Had ik een hbo-opleiding, speltherapeuten.
Nou, moeder? Ja, dat was absoluut een feminist. Ze noemde het zelf misschien niet zo, maar ze hamerde er altijd heel erg op bij mijn zus en mij. Dat we goede opleiding zouden krijgen. Dat we ons best deden op school en dat we ons eigen geld konden verdienen. En dat was zelf ook een heel mooi voorbeeld van. Ze heeft altijd gewerkt. Ze was docent, schooljuf. En dat wist al van heel jongs af aan dat ze dat wilde worden. En ze heeft ook voor gezorgd dat ze dat werd. En dat heeft ze tot aan haar pensioen heeft ze dat gedaan. Eigen klas gehad. Toch ook in een tijd dat het niet heel gebruikelijk was. Dat je als vrouw bleef werken als je getrouwd was. Maar dan was mijn vader was een beetje zo'n vrije man, een beetje zwerverachtig. Die werkte als hij geen geld meer in zijn zakken had. Dus dat was niet echt een hele goede basis voor een gezin. Dus mijn moeder was de kostwinnaar bij ons.
Welke vrouw is voor hen een groot voorbeeld geweest?
Anja Meulenbelt is de eerste die bij me opkomt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik haar boek in de jaren 70 las, De Schaamte Voorbij. En dat ik er zoveel dingen uit herkende. Dat is eigenlijk een beetje voor mij de start geworden. Ik echt dacht van ja, ik ben een feminist. En ik ga me organiseren. Ik ga vriendinnen zoeken die hetzelfde gevoel hebben. Dat het allemaal niet eerlijk is. Dus ik ga dat meidenblad beginnen.
Zo. Mooi. Ja. Jij?
Ik zou het eventjes niet weten. Zijn er eigenlijk gewoon een heleboel?
Misschien
wel Lucretia. Okay. Lucretia, ja, Lucretia. Lucretia van Merken. Het was een vrouw... ze was toneelschrijfster en zij deed ook gedichten maken. En ze is een eeuw na Vondel, was ze eigenlijk in Amsterdam een hele bekende vrouw. Want ze maakte allerlei toneelstukken en dingen. En ze had ook een boek geschreven van dat je dingen tegenkomt. Als je moeilijkheden tegenkomt, kun je overwinnen. En dan zo'n soort, dan leer je van. En dan word je zo'n soort, ik kan er even niet goed opkomen. Maar in ieder geval, maar Lucretia van Merken. Je ziet in het Vondel, heb je het Vondelpark, Vondelkerk, weet ik veel wat allemaal. Maar Lucretia wordt niet genoemd. Bij deze.
En hoe kijken zij als vrouw tegen deze huidige tijd aan?
Ik vind het een hele moeilijke tijd. Hele moeilijke tijd. Ja. Het is ook natuurlijk niet voor niets dat Dolle Mina's weer nieuwe vrouwen zijn die dat weer begonnen zijn. Ook heel inspirerend trouwens. Zijn natuurlijk ook een beetje mee gelinkt met die vrouwen. Maar met social media. Nee, ik ben heel blij dat ik niet in deze tijd een jong meisje ben. Met ook al die schoonheidsnormen. Je kunt ook zeggen van ik trek me er niks van aan. Maar dan moet je wel toch een beetje stevig in je schoenen staan. En ik zie toch wel heel veel meisjes die dat moeilijk vinden. Ik zie heel veel meisjes die allemaal hetzelfde zijn. Allemaal dezelfde opgespoten lippen en strak getrokken staartjes. En een beetje uniform. En in onze tijd, toen wij jong waren, ja, dat was toch, mocht je veel gekker zijn. Hè? Dat was toch veel vrijere tijd. Jaren 70, Amsterdam was het middelpunt van de wereld. En alles kon en mocht hier. En sliepen hippies, sliepen in het Vondelpark. En de punks kwamen op, de krakers. Ja, alles was mogelijk. Het was een hele andere tijd.
Mm-hmm. Maar ligt daar dan ook een taak voor Muurbloem, vinden jullie?
Ja, zeker. Juist om die vrouwen te laten zien ook. Toch?
Ja, absoluut. Juist door de verhalen ook weer te vertellen en dan die verbinding te zoeken met de generatie van nu, voor de vragen waar zij mee staan, met dreigbrieven. Dat vind ik ook echt zoiets van deze tijd. Maar dat dus een vrouw die in 1855 geboren is, dat ook had. Nou, dat zijn toch wel mooie dingen om te laten zien van... eigenlijk helemaal niet mooi, want het laat eigenlijk zien dat er niet zoveel veranderd is. Maar je kunt wel laten zien hoe vrouwen dat eerder hebben opgelost, hoe ze ermee gedeeld hebben. En daar kun je hopelijk heel veel moed en ideeën uit putten, hoe je dat nu ook kunt doen.
Je bent niet alleen.
Je bent niet alleen, nee. Zo is dat. En dat is al het begin van een besef van, oké, er is misschien zo'n heel systeem, hoe dat in elkaar zit. Om vrouwen toch klein te houden. Maar je kunt er ook uitbreken. Het kan. Het is moeilijk, maar het kan.
Terug naar de muurbloemen die ze willen portretteren. Moeten die nog ergens aan voldoen?
Ze moeten interessant zijn. Ze moeten tot onze verbeelding spreken. Het moet een verhaal zijn waar toch iets in zit van strijd. Van, het moet wel een beetje heldinnen zijn. Hè? En een heldin heeft natuurlijk toch vaak die eigenschappen dat het eerst moeilijk is en het lijkt niet te kunnen. Uiteindelijk overwinnen ze dat door, of ze zetten door en dan lukt het. En dan, dat is een prachtig verhaal. Kijk, een vrouw die alleen maar huismoeder is geweest en alleen maar heeft gemopperd van ik heb nooit kansen gekregen. Dat is ook wel eens interessant om in de kantlijn te noemen, maar om daar nou een heel project aan van te maken, nou, dat zou mij niet zo aanspreken.
Zoals Clara en Maria eerder al zeiden, verwijst de naam Muurbloem naar vrouwen die altijd aan de kant staan. Maar Clara wil daar nog iets aan toevoegen.
En Muurbloem is niet alleen een verwijzing trouwens naar die vrouwen die een beetje aan de kant staan. Maar Muurbloem zijn ook die kleine paarse bloemetjes die je heel veel om je heen ziet. En het grappige is dat je ziet ze niet, maar als ik jou er straks toch even op wijs. Ja, hier staan ze natuurlijk net niet, maar we zullen even een klein stukje lopen en dan komen we ze ongetwijfeld tegen. En op het moment dat ik jou erop heb gewezen, zie je ze overal. En zo is het natuurlijk ook met onze vrouwen. Je ziet ze niet, maar heb je ze eenmaal van ze gehoord, dan zie je ze opeens overal.
Om dit aan te tonen gaan we aan het eind van ons gesprek met de twee dames de straat op. Op zoek naar muurbloempjes.
Volgens mij als we er gewoon de straat op gaan.
We lopen onder de oude toegangspoort van het ziekenhuisterrein door waar het hoofd van Anna Rijnvaan hangt.
Haar daar heb ik gezien.
Ja, dat is ze. Absoluut. Dit kopje, dat is echt Anna Rijnvaan. Je kan nog denken van ja, het is gewoon een kopje. Maar als je die foto hebt gezien van het herinneringsbord en je ziet dit, dan herken je dat. Maar het is gewoon jammer dat er nergens een duiding staat of iets. Je moet het gewoon toevallig weten. En dan komt het kruisje van de verpleegster stonden. Het zijn paarsige bloempjes. Volgens mij zijn het ook juist van die bloemen die het hele jaar door het doen. Heb jij er al één gevonden, Maria? Nee, maar niet.
En op het pleintje aan de andere kant van het gebouw, achter een fiets, zien we een bosje kleine lichtpaarse bloemetjes.
Oh, hier staat er volgens mij één.
Ja, daar staat er eentje, ja. Maar het zie je wel, het zijn hele leuke kleine, eigenlijk behoorlijk onopvallende paarse bloempjes.
Maar je hebt ze ook in meerdere kleuren, hè? Je zit ook in meerdere kleuren. Het zit een geel en een donkerrood. Maar het meest is het een paars te zien op straat.
Ja, het past ook wel bij een muurbloem die zo kleurrijk.
Ja, heel kleurrijk.
Zo is dat, absoluut.
Dit was onze eerste aflevering uit de serie Vergeten Vrouwen. Met Anna Rijnvaan in de hoofdrol. Volgende week duiken we in het verhaal van een nieuwe pionier.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster,
dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.